Wij begeven ons weer naar het laatste deel van de eerste brief van Johannes. Het is min of meer de afsluiting. En het is ook makkelijk om te zeggen dat het een soort samenvatting is van de hele brief. Dat is makkelijk omdat Johannes, dat weet u langzamerhand, niet van onderwerp verandert. En aan het eind van de brief, dus aan het eind van hoofdstuk 5, heeft hij het nog steeds over hetzelfde als in vers 1. Het eerste vers van die brief. Namelijk heeft het over de werking van het woord van God. Het idee dat wij met een metafoor Jezus noemen, het woord Gods, dat is ook van Johannes eigenlijk. Al komt dat dan primair uit het boek Openbaring, meer dan uit Johannes Evangelie of de brieven. Maar niettemin, dat is, als je het zo mag zeggen, zijn thema. God heeft gesproken van het begin en dat woord dat heeft tot gevolg gehad het ontstaan aller dingen, want er is niets geworden dat geworden is zonder het woord, heet dat in Evangelie van Johannes uiteraard, het eerste hoofdstuk. En voor zover wij een nieuwe schepping geworden zijn, is dat nog steeds door het woord van God. Dat wil zeggen het woord der zaligheid, het evangelie uwer zaligheid, of gewoon het woord der waarheid heet het ook in dat verband. Daar gaat het natuurlijk nog steeds over, de uitwerking daarvan. En aan het slot dan van deze brief zijn wij terecht bij toch een zeer essentieel verschijnsel, als dat het goede woord is, want ik vind het een verschijnsel. Het verschijnsel namelijk dat deze wereld waarin wij leven niet er een is waarbij alle details, alles wat er gebeurt in de wereld als zodanig geïnstigeerd wordt, hoe heet zoiets, begonnen wordt, in gang gezet wordt doordat ergens boven onze lieve Heer aan een touwtje trekt. Dat is een wijdverbreide gedachte. Niet zo heel lang geleden kreeg ik ook zo'n bericht weer binnen van iemand die zei: niets is toeval, het is allemaal gestuurd, het is allemaal geleid, gebeurt geen ding zonder dat God zelf dat ergens geïnstigeerd heeft. En als u of ik tot geloof komt, dan is dat omdat God ons het geloof geeft. En als wij een keuze maken, is gewoon omdat God aan het ene touwtje trekt en niet aan het andere. Daar komt het op neer. Ik vind het zulke wartaal dat ik er niet eens op reageer. Als mensen idioot willen doen, dan heb ik liever niet dat ze mij daarin betrekken. Maar ja, ik weet niet, ik heb vandaag geen nieuws gezien nog. Het interesseert me trouwens ook nauwelijks. Maar je wilt toch niet beweren dat al die dingen die ons dan medegedeeld worden, dat allemaal door God zelf is die daar aan een touwtje. U denkt toch niet dat God ergens aan een touwtje getrokken heeft of een schakelaar heeft omgezet zodanig dat er enige duizenden, heeft men mij verzekerd, raketten vanuit Gaza of waar vandaan op moment naar Tel Aviv of naar Jeruzalem gestuurd. Dat geloof je toch zelf niet? Heeft God dat gedaan? Ik moet even een paar woorden wegslikken en daarna zeg ik, dat is godslasterlijk als je dat denkt. En als het toch zo is, dan heb je een andere God voor dan die van de Bijbel. Niet dat God daar niet toe in staat zou zijn. Wij kennen genoeg voorbeelden, ook uit de Bijbelse geschiedenis, dat God de vijand gebruikt voor zijn doel. Dat dan weer wel. Maar als hij dat nu zo zou doen, zou hij handelen in strijd met wat hij ons zwart op wit in zijn woord heeft geopenbaard. Waarin staat: de gehele wereld ligt in de boze. Dat is vers 19 van 1 Johannes 5. Daar waren we nog niet helemaal trouwens. Maar ik grijp toch maar even vooruit. Waar staat: de gehele wereld ligt in Nou hebben de vertalers er nog van gemaakt, het boze, dan wordt het abstract, dan wordt het een ding, het boze. Maar niettemin, op andere plaatsen hebben ze geen problemen gehad, hebben ze netjes vertaald met de boze. Dat weten wij allemaal, want u weet toch hoe dat is? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, want dat gebeurt niet in de wereld. Uw koninkrijk komen, want dat gebeurt niet. Dat slaat op de toekomst allemaal. U wil geschieden. Volgens het verhaal wat ik net vertelde, geschiedt altijd Gods wil. Wat er ook gebeurt is Gods wil, want hij trekt aan de wereld van marionetten gemaakt. Wij zijn marionetten, dus God een touwtje terug. Nou ja. Wat een flauwekul is dat. U wil geschieden, want dat gebeurt niet. Eerst in de hemel, want dat gebeurt ook niet. Tot in onze dagen. Ja, soms wel, maar niet volledig, niet overal. Integendeel. U wil geschieden in de hemel, dan moet nog dat alles in de hemel aan Christus zal worden onderworpen, ook de facto, in de praktijk. Dat is nog niet zo. Zou in de toekomst pas gebeuren. Dat is wanneer Satan en zijn personeel uit de hemel zal geworpen worden. Hetgeen tot op heden niet is gebeurd. Ja, ik ken die tekst wel, waar staat, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Maar dat was profetisch, dat moet nog gebeuren. Dat gebeurt pas ter gelegenheid van de opname van de gemeente, volgens Openbaring 12. Ja, u wil geschieden, gelijk in de hemel. Eerst in de hemel dus, want al zo ook op de aarde betekent dat het eerst in de hemel gebeurt en daarna ook op de aarde, dus de volgorde die daarin zit. Geef ons heden ons dagelijks brood. Denk in de brede betekenis van de term dat wij, nou ja, een beetje stand kunnen blijven in de strijd om ons bestaan. Want u weet, het leven is een strijd om het bestaan. Het is een strijd tegen de dood, tegen het verderf en wat het maar is. En brood is leven. Dus geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in verzoeking, dat doet hij ook niet. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan weet je meteen wie de verzoeker is. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze. Want van u is het koninkrijk. En dan weet je meteen dat tot op heden het koninkrijk geregeerd wordt door de boze. Toch? Ik denk dat je dat uit die woorden allemaal kunt concluderen. Niet dat het hoeft, want die dingen staan ook elders in de Bijbel. En dan veel uitgebreider, verhoudingsgewijs althans. Maar ik wijs maar op teksten die bijna iedereen uit zijn hoofd kwent. Want dat leer je dan wel als je een paar begrafenissen hebt meegemaakt. Dan ken je dat gebed uit je hoofd langzamerhand, toch? Of niet? Nou ja. Dat wordt ritueel voor opgezegd, zonder dat er, nou ja, terwijl er nauwelijks iemand is die weet waar het over gaat, toch? Maar omdat je wat christelijks moet doen of iets dergelijks, dan komt er zo'n gebed voorbij. Nee, ik heb er niks tegen. Ik kan het goed bidden. Ik weet alleen niet waarom het bij zo'n gelegenheid moet. Dat heeft nog nooit iemand mij kunnen uitleggen. Maar dat is ook niet verkeerd, natuurlijk. Maar ik wijs maar op de inhoud van dat gebed. Verlos ons van de boze, want hij is de verklager der broederen, de verleider der volkeren, toch? De overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, enzovoorts. De tegenwoordige boze eeuw, dat is hij, om in persoon. De oude slang, de satanas, de diabolos, doe nog eens wat. Vroeger had ik een rijtje teksten in de Bijbel met die titels. Het is nergens voor nodig als je de helft weet. Dat komt vanzelf boven. Dat is de duivel. En dat kan je zien. Dat dat zo is. En dat geldt niet alleen voor de ene kant van de grens, maar ook voor de andere kant van de grens, hoor. Heb ik u vorige keer niet... Het is wel even een paar maanden geleden, maar heb ik u vorige keer niet een paar teksten uit Jeremia voorgehouden? Waar staat waar je dan niet voor mag bidden? Waar Jeremia niet voor mocht bidden? Want daar waren wij, hè, bij over... Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene zeggen die zondigen niet tot de dood, want er is zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Er zijn dingen waar je niet voor moet bidden, staat er. Heb ik u dat niet... U hebt er geen actieve herinnering aan, zie ik.
Ja, maar je hebt hem wel overlaat.
Heb ik het dan genoemd?
Ja,
uit Jeremia. In de dagen dat Jeruzalem... Nou ja, dat Jeremia moet aankondigen dat binnen afzienbare tijd Jeruzalem verwoest zal worden door Nebukadnezar, door de Babyloniërs. En zelfs bij gelegenheid wordt aan Jeremia gevraagd: bid toch tot de Heere enzovoort. En dan zegt de Heere tegen Jeremia bij menige gelegenheid, zegt hij: denk erom dat je niet bidt. Bid niet voor dit volk ten goede. Je krijgt mij vandaag dus ook niet zover om dat te doen, hoor. Nee. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Waarom niet? De Heer zegt, ze verwerpen mij, ze willen mij niet dienen. Ze zijn mijn volk, maar ze willen mij niet dienen. Enzovoorts. Dus, nee, zegt de Heer, ik ben degene die dit oordeel over hen brengt. Ik gebruik Nebukadnezar als mijn knecht, enzovoorts. En als je ze nodig moet bidden, ik zeg, ik overdrijf nu iets, want zo staat het er niet. Maar er staat wel degelijk, als je dan wil bidden, bid dan voor de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Bid dan maar voor de vrede van Babel, zei de Heer dus tegen Jeremia. Want Jeruzalem gaat verwoest worden. Dat is vast. Dat geldt in onze dagen ook. Want het is dezelfde situatie dat het goed tot u doordringt. Kijk naar de mens en misschien nog wel iets meer dan dat. Sta ik zeer sympathiek tegenover de Joden als zodanig. Om wat voor reden dan ook. Maar niettemin, het is een ongelovig volk. Anders zouden het christenen zijn namelijk. Het is een ongelovig volk. Dat in hun ongeloof en vanuit hun ongeloof zich een eigen staat gesticht heeft. Dat is allemaal nog tot daar en toe. Maar dat ook nog met een claim op dat land daar. Kijk, en daar gaat het 100% fout. Want wegens ongeloof heeft de Heer hen eruit gezet. En hen verstrooid onder alle volkeren. En als het eigen beweging in dezelfde situatie nog steeds ongelooflijk daarin terugkeert en het land claimt, dan roept het daarmee een vloek over zich af. Zo eenvoudig is dat. En oké, dit was een redenering. Maar je kan ook gewoon Daniël 9 lezen, vers 26 en 27. Waar staat dat er verwoesting zal zijn over de stad en daarmee de staat. Tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe. En het huiswerk is tellen hoe vaak het woord woest daar staat in vers 26 en 27 van Daniël 9. Staat er zo vaak dat je er nauwelijks meer een zin van kunt maken. Vastelijk besloten, verwoesting tot het einde toe. En als het ook niet genoeg is, dan leer je nog uit Zacharia 14... Want iedereen weet dat als de Heer komt, dan komt hij op de Olijfberg. Maar datzelfde schriftgedeelte, in hoge mate hetzelfde vers, zegt dat dat is bij de verwoesting van Jeruzalem. Daarheen is het onderweg. Alleen moet ik er, zal ik er dan wel bij zeggen, maar dat heeft nou, ben ik ver buiten de orde. Zal er wel bij zeggen dat Jeruzalem, voor zover er mensen betrokken zijn in de verwoesting van Jeruzalem, zijn het niet de Palestijnen of Filistijnen, maar is het Gog, Magog, Mezeg en Tubal en hoe ze maar heten. Uit de profetie van Ezechiël. Sterker nog, als Jeruzalem en de Joodse staat verwoest wordt, wordt de zogenaamde Palestijnse staat ook verwoest. Die hebben net zo min recht op het land als de Joden. Want de Heer zegt, het land is voor mij en ik geef het aan wie ik wil. En als het me niet bevalt, zet ik je eruit. En dan roept er iemand, maar het is toch Gods beminde volk, Gods oogappel. Ja, zei de Heer, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Juist daarom. Hij bemint het volk wel, maar het volk bemint hem niet. En dus zegt hij, en dan eruit. En als dat niet goedschiks gebeurt, dan gebeurt dat kwaadschiks. Heb je dat nog? En dan kun je wel bidden voor de vrede van Jeruzalem, omdat je een tekst neemt, omdat je dat gewoon wilt. En daarna vind je in de Bijbel misschien ook nog een tekst waar dat staat. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar dan moet je hem wel lezen waar hij staat. Hè? Daar staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Want Jeruzalem is die stad van de grote koning. De stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David enzovoorts. Dat is niet dit Jeruzalem. Dat is het Jeruzalem dat na de laatste verwoesting, na de 70ste week van Daniël, zal gebouwd worden. Oké, herbouwd. Zal gebouwd worden door een bekeerd volk. Dat is nadat de Heer zijn voeten zal gezet hebben op de Olijvenberg enzovoorts. Daar gaat die psalm over. Dan gelden al die profetieën over dat waarvan staat Jeruzalem is gezet tot een lastige en zware steen die de heidenen zullen proberen op te tillen, dan wel weg te rollen, want dat is het eigenlijk. En dat zullen ze niet kunnen. Want de Heer zal een muur zijn rondom Jeruzalem enzovoorts. Die profetie staat ook in de Bijbel, maar dat is niet dit Jeruzalem. Dat is pas in de toekomst. Heb je dat? Ik bedoel, je kan wel bidden omdat je zelf iets bedacht hebt, maar als het niet in overeenstemming is met de geopenbaarde wil van God, heb je niet eens het recht om dat te doen. Ik zei, als dit overeenstemt met de geopenbaarde wil van God, heb je niet recht. Je kan toch niet in alle ernst geloven, aanvaarden, lezen. Oké, lezen. Dat de Heer zegt, en ik zal verwoesting brengen tot het eind aan toe, en dan pas zal ik verschijnen, en zal ik enzovoort. En het volk terugverzamelen. En dan kun je toch niet in alle ernst op je knieën gaan en dan zeggen, heren, we hebben het eens overlegd met elkaar, maar wij zijn samen van mening, want we houden een bidstond, we zijn samen van mening dat we dat liever niet hebben. En zou je dan niet, dan denk ik aan Hans Jansen. Zou je dan niet na de Tweede Wereldoorlog, na de Shoah, hoe heet dat, de Holocaust, hebben de Joden toch al wel genoeg geleden, dat u dat nou maar verrekent naar het verleden, en dat nou gewoon dat u komt en dat u enzovoorts. Dat kan je toch niet in alle ernst doen? Je christelijke theologie aanpassen naar Auschwitz. Dat was de titel van een boek van Hans Jansen. Maar goed, christelijke theologie na Auschwitz. Alsof Auschwitz er iets mee te maken heeft. En alsof God zijn plannen wijzigt omdat wij vinden dat moet. Of omdat wij vinden dat het zo mooi genoeg geweest is. Dat doet hij niet. En ik persoonlijk ben daar blij mee dat hij dat niet doet. Ik persoonlijk houd het erop dat het een zegen is voor ons en een bevrijdende gedachte dat God zich houdt aan zijn woord en dus aan zijn plan. Want stel je voor dat er iemand bidt van nou die kleine Hanenveld, die heeft het zo verbruikt in zijn leven, er is zoveel misgegaan. Dan kunnen die niet aan de kant zetten zodat we geen last meer hebben van die mannen zijn praatjes enzovoort. Toch? Dan ben ik van mijn zaligheid niet eens meer zeker. Want als een meerderheid al zegt, we moeten hem niet, dan hang ik. Want we vinden dat de Heer tegenwoordig ook democratisch moet handelen. Ik hoop het niet. Toch? Nee, God houdt zich aan zijn woord. Dat is het verschil met mensen. Maar dat betekent dus ook dat er dingen zijn die kunnen wij nou wel bedacht hebben. Maar God trekt er zich daar niks van aan. En als je het erg vindt, jammer dan. Maar ik vind het persoonlijk een zegen. Van God kun je tenminste van op aan. We kunnen alle vrijmoedigheid tot hem komen. Aanvaarden wat hij in genade aanbiedt. Dat is voor velen schijnbaar ook al heel moeilijk. En daarna de rest van je leven daaruit leven. Heb je dat nog? Want God verandert niet. Is ook niet om te praten. Door ons niet. Door anderen niet. Nou ja, en daarna volgt natuurlijk, maar als je niks weet over Gods plannen, dan ben je natuurlijk tamelijk vrij om, maar je maakt jezelf dan toch wel een beetje belachelijk hoor, toch? Om de Heer te gaan vertellen wat hij doen en laten moet, terwijl hij al lang geopenbaard heeft wat hij zal doen en laten, maar jij hebt er nooit kennis van genomen. Zie je? Nou ja, dat is dus het probleem. Ik krijg ook wel eens van die brieven. Of dingen zie je dan op Facebook komen voorbij. Verschrikkelijk is dat. Komen voorbij. En ook over Bijbelse dingen en discussies erover. En dan denk ik, zal ik eens wat. Ik doe het nooit, hè. Maar goed. Laatst dacht ik, zal ik nou eens schrijven. De Bijbel niet gelezen. Ik kreeg lange verhalen, filosofieën. De Bijbel niet gelezen. Oh. Of het helpt zulke dingen? Nee, daarom doe ik het ook niet. Die mensen interesseert het niks wat de Bijbel zegt. Die hebben een eigen idee, zoeken daar een Bijbeltekst bij. Kennen er drie en daar doen ze het mee. Daar bouwen ze het verhaal op. Oké, 30 dan. Maar bij wijze van spreken. Heb je dat nog? Trist is dat. Maar wij zijn hier vergaat om het dierbaar woord van God te horen. En dat betekent dat daarmee inderdaad ons beperkingen worden opgelegd. In de zin van, ja, je kan nog wel je ideeën hebben, maar die deugen niet. Zie? Je houdt jou dan het woord van God. En er staat dus gewoon, zijn dingen kun je niet verbidden. Heeft geen zin. God luistert er niet naar. Want het probleem is natuurlijk, zwart-wit. En dat hebben we hier al een paar keer gelezen in het voorgaande hoofdstuk, om zo te zeggen. Dat wij als gelovigen zijn wedergeboren. Dat betekent niet zozeer dat wij een nieuw leven hebben ontvangen bij het oude. Maar het betekent dat het oude leven, het natuurlijke leven, het adamitisch leven, officieel gestorven is. Dat is niet vanaf dat wij tot geloof kwamen. Dat is vanaf de kruisiging van de Heer Jezus. Toen één voor allen gestorven is. Daarom zijn alle mensen voor God dood. Toen zei iemand, ja, maar je mag er zijn. Dat is een populaire evangelie tegenwoordig. Je mag er zijn. Ik moet altijd grijnzen. Want ja, of je er wel of niet zijn mag, je bent er. He? Laten we geen zorgen maken of het wel mag, van wie dan wel. Of van wie dan niet. Je bent er. Je mag er zijn. Maar weet u waarom je er mag zijn? Van nature heb ik het nu over. He? Weet u waarom dat mag? Omdat het voor God geen verschil maakt of je er wel of niet bent. Volgens de Bijbel. Want daar staat gewoon dat één voor allen gestorven is. En dat dus allen gestorven zijn. Er is een vervolg op. Maar je moet hier niet aan voorbij gaan, hè? Allen zijn gestorven. En of je dan wel bent of niet, voor God speelt het geen rol. Mocht u nou denken, maar ik leef toch nog, dan moet ik u uitleggen dat, maar dat zal ik vast wel eens gedaan hebben, dat dood een relatief begrip is. Dat wil zeggen, het heeft iets met een relatie te maken. De vraag is, dood voor wie? En hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde, die is makkelijker uit te leggen. Leven is ook een relatief begrip, dat wil zeggen, ik leef, maar voor wie? Want leven is gemeenschap, dat weet u toch, hè? Komt bij elkaar, de ene partij, de andere partij, en dan heb je leven. Tenminste, dat hebben ze me zo uitgelegd. Dus daar hou ik het maar even op, hè. Leven is, als je geen gemeenschap hebt, heb je geen leven, zo heet dat. Leven is gemeenschap. Zodat, en dood is verbroken gemeenschap. Zodat het mogelijk is dat er zijn die naar onze maatstaven dood zijn, maar toch levend. En andersom. Het belangrijkste voorbeeld is, God is een God van levenden. Want God is de God van Abraham en Isaac en Jacob. En God is niet de God van doden, staat er in de Bijbel. Leven Abraham, Isaac en Jacob dan? Ja, maar ze zijn in het dodenrijk. Beneden. Ze zullen pas in de toekomst opstaan. Ten jongste dagen, ten laatste dagen. Wie zei het? Was het Martha of was het Maria? Ik kan het nooit onthouden. Ik heb altijd moeite om de dames uit elkaar te houden. Maar goed. Ja, Heer, ik weet dat er zijn opstand zal opstaan ten laatste dagen. Zo is het maar net. En dat geldt voor alle Oud-Testamentische gelovigen ook. Zullen opstaan ten laatste dagen. Dus naar onze maatstaven zijn ze dood. Ze zijn in een dodenrijk. Maar God is een God van Abraham, Isaac en Jacob. En dus ze leven. Voor God. Voor ons niet. Heb je dat nog? En andersom, langs de andere kant. Daarom gij die, en heeft u, wel gij dood waard door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, Efeze 2. Heeft u, wel gij dood waard, mede levend gemaakt met Christus. Wij dachten dat we levend waren, maar volgens de Bijbel waren we dood voor God. Of je er dan mag zijn. Wat een onzin, zo'n hele kreet. Betekent helemaal niks. Ja? Je wist toch niet dat het verboden was? Of alleen toegankelijk voor bevoegden? Of zoiets? Of niet voor onbevoegden enzovoort? Hoezo mag het? God heeft je lief. Je bent voor God dood. De hele uitspraak, God heeft lief, is buiten de orde. Is puur buiten de orde. Zie? En de uitdrukking, al zo lief heeft God de wereld gehad, gaat uitdrukkelijk over het verleden. En wat God in het verleden daaraan gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. En als je in de praktijk door God bemind wil worden, moet je eerst komen tot onderwerping aan zijn woord. Tot acceptatie van zijn geloof. Wat overwint de wereld ook alweer? Hoofdstuk 5, 1 Johannes 5, vers 4. Ons geloof. Dat wil zeggen, niet dat geloof in zichzelf een kracht is, maar waar wij ons geloof, dus ons vertrouwen, stellen op het woord van God, worden wij wedergeboren, krijgen wij deel aan die nieuwe schepping. En dat overwint dus de wereld als zodanig. Zo simpel is dat. En daar leven wij elke dag feitelijk uit. Zie? Want de wereld als zodanig ligt in de macht van de boze, de God deze eeuw. En de essentie van het christen zijn is absoluut niet dat de Heer ons geeft alles wat wij nodig hebben of alles waar wij om vragen, omdat we in dit leven en hier op onze aardse omstandigheden krijgen wat we hebben willen. Dan hoef je ook je anti-rimpelcreme niet meer te gebruiken, zuster. Want dat willen wij en dan geeft de Heer ons dat. Enzovoorts. Maar wat een onzin is dat toch? En dan zegt iemand, ja, maar nou maak je het belachelijk. Dan zegt nou, waar ligt de grens dan? Op welk niveau is het dan niet meer belachelijk? Oké, dan ben je doodziek. En dan vraag je de Heer om genezing en dan word je genezen. Ben je dan blij? Het is het gunstigste van uitstel van executie. Want geëxecuteerd ga je sowieso worden. Toch? Er komt nog eenmaal eind aan dit leven. En dat is naar de wil van God. En het is maar goed ook, dat kan uitgelegd worden. Want wat moet je met een zondaar met eeuwig leven? Dat schiet toch niet op? Het is toch de bedoeling dat dat weggedaan wordt? Zie? En God trekt daarbij niet aan een touwtje, want er staat in de Bijbel dat als je sterk bent, dan word je 70. En als je heel sterk bent, dan word je net zo oud als ik. Of zoiets, of zelfs nog ouder. Enzovoort. Maar dat ligt aan je genen, schijnt, hebben ze mij uitgelegd. Dat zit in je erfelijke belasting of zoiets. Maar toe maar. En er staat nergens in de Bijbel dat God dat bepaalt of zo. Dat is deze wereld. Als het meevalt, dan gaat het lang mee. Als het niet meevalt, als je je ouders verkeerd hebt uitgezocht, dan duurt het maar kort. Of als je je ouders goed hebt uitgezocht, duurt het maar kort. Dat kan ook. Dat staat in de Prediker eigenlijk. Maar die ga ik niet uitleggen nu. Bij de Prediker staat dat je beter helemaal niet geboren had kunnen worden. Mag je er zijn? Ja, mag wel, maar het is niet verstandig. Zegt de Prediker. Staat gewoon in de Bijbel. Zie? En als je dan denkt dat ik een pessimist ben of cynisch, echt niet, echt niet. Maar het betekent dat we niet al te zwaar moeten tillen aan onszelf, aan wie wij zijn en ons leven hier op aarde, maar dat we zouden leven uit de genade die God ons geeft. Dat was de bedoeling. In het besef dat we niks verdiend hebben. En zelfs alsof we God levend zijn, om zo te zeggen, dan nog is het uit wat hij ons in genade heeft aangereikt. Want geloof is geen verdienste. Geloof is gewoon je niet verzetten tegen wat God gesproken heeft. Geloof is aanvaarding van het medegedeelde. Staat zo in mijn woordenboek en daar ben ik heel dankbaar voor. Geloof is aanvaarden van het medegedeelde. Dat is niet moeilijk. Maar daarom staat er ook in de Bijbel dat je moet worden als een kind. Die van nature dat doet, zo zonder meer, aanvaarden van het medegedeelde. Dat is wat het is. En als dat medegedeelde dan ook nog betrouwbaar blijkt in de loop van de tijd, dan kun je vrolijk door het leven gaan. Omdat je weet wie je bent geworden. Niet in Adam, maar in Christus. En zeker nog omdat je hebt geleerd dat je als gelovige in onze tegenwoordige tijd, terwijl de heerlijkheid Gods nog niet geopenbaard wordt, wordt toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die zelfs aan die heerlijkheid deel zou krijgen. Heb je dat nog? Ja, wij verwachten ook niet zomaar de opname van de gemeente. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid, ik citeer nu uit Titus 2. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die zich in eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Dat is wat hij nu doet in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid. En als hij verschijnt in heerlijkheid, komt hij met die gemeente. Maar dat stond al in Romeinen 8 natuurlijk. Er staat dat de hele schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Als de apostel daar spreekt over de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Een heerlijkheid die het resultaat is van onze onderwerping aan hem nu, en daarmee ook ons eventueel, wat eraan vast zit, lijden met hem enzovoort. En dat is een blijde boodschap. Maar dat is de Bijbelse idee. En het is zwart-wit. Maar ja, heel Johannes, laat ik het anders zeggen. Johannes, die de reputatie heeft apostel der liefde te zijn, is nou eenmaal zwart-wit. Ik weet niet hoe hij aan zijn reputatie gekomen is. Ik bestrijd hem ook niet, maar ik negeer hem liever wel. Hij is zwart-wit. Ik vind hem persoonlijk scherper. In vele gevallen althans vind ik hem scherper dan de apostel Paulus. Het is of het een of het ander. Zie? Je bidt ergens voor of je bidt ergens niet voor. Maar een beetje ertussen, dat kent u niet. En wat betreft vers 17, want daar zijn we ongeveer terechtgekomen. Vers 17 van 1 Johannes 5. Daar staat: alle ongerechtigheid is zonde. Daar wordt niet mee gemarchandeerd, er valt niet over te onderhandelen. Alle ongerechtigheid is mis, want zonde betekent mis. En er is inderdaad iets als zonde niet tot de dood. Dat klopt, omdat in principe al onze zonden zijn dan wel worden weggedaan. En onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Dat is het hogepriesterlijke werk van Christus uiteindelijk en officieel. Maar er is één zonde, daar hebben we het vorige keer, meen ik, ook al over gehad. Er is inderdaad zonde tot de dood. Kom je vanzelf op als je vers 16 leest. Want dan gaat het over zonde niet tot de dood. En er bestaat inderdaad zonde tot de dood. En weet je wat je dan krijgt met zo'n Bijbelse uitspraak? Dan krijg je automatisch de discussie tegen een andere achtergrond dan de Bijbelse. Een discussie tegen de achtergrond van, laten we maar gewoon populair zeggen en enigszins overdreven, tegen alle godsdiensten, religies die in de wereld zijn uitgedacht. Want als je dat allemaal bij elkaar voegt, dan komt het erop. Oké, niet allemaal, maar dan toch. Door de bank genomen, dan is het dus toch rigoureus, hè? Als je door de bank genomen wordt. Maar door de bank genomen komt het allemaal op neer dat hier, deze wereld, is het een zootje en er is geen gerechtigheid in deze wereld. Het is allemaal, vooral krijgen wij ons recht hier niet, enzovoorts. En dus, als er dan toch iets bestaat als rechtvaardigheid, dan kan het alleen maar bestaan in het hiernamaals. En dus zien wij uit naar het hiernamaals, want daar wordt alles weer pais en vree, dan wel koek en hei, of hoe het in de diverse talen en het jargon maar luidt. In het hiernamaals krijgen we loon naar werken en genoegdoening enzovoorts. En wat we hier niet krijgen, hoewel we er recht op meenden te hebben, wordt het in het hiernamaals zo goed. En andersom, degene die het hier goed hadden en wij vonden dat ze er geen recht op hadden, die zullen het in het hiernamaals weer moeten inleveren enzovoorts. Heb je dat nog? Al die wereldgodsdiensten kennen dat idee. Dat is dat van, je moet goede dingen doen en je doet ook, want je doet ook slechte dingen. En als er maar de goede dingen in je leven wat meer wegen dan de slechte dingen, dan komt het goed met je. Want het gaat maar om de balans, hè? Je moet het in evenwicht houden. Ook al was je je hele leven lang lid van de maffia, zal ik maar zeggen. Als je dan maar een flink deel van je vermogen aan de kerk geeft, dan heb je tenminste een plaats in de hemel. En hier licht je alle mensen op, maar in je testament neem je dan op dat je een nieuw orgel voor de kerk zult financieren. Of dat je een nieuwe verlichting in de kerk ophangt. Hangt er ook een bordje in de kerk dat het gegeven is of mogelijk is gemaakt door die en die. En dan is het ter herinnering aan tot eer van God en in remembrance of enzovoort. Dat staat dan, je weet hoe dat gaat. En daarmee koopt men dan, want ja, dat is een goede daad natuurlijk, aan de kerk enzovoort. En daarmee koop je dus je plek in de hemel of in het hiernamaals, of hoe het maar heet. Dat is wijdverbreid, dat is karma. Dat is weer boeddhistisch, maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat nog? En de Mohammedanen leren dat trouwens ook. Als je maar voldoende goede daden doet, wie dat moet beoordelen, dat is twijfelachtig. Want we hebben geen VAR in de hemel, of wel?
Video scheidsrechter, video arbitrage. Was het buitenspel of niet? Nee, dat kan erbij door. Of niet?
Het hangt van hangt er vanaf wie er betaalt. Maar goed, zoiets. Maar christendom, bijbels-christendom, om zo te zeggen, dat werkt zo niet. Daar staat gewoon dat elk mens verdoemelijk is voor God, sowieso tekortschiet, afgelopen, uitgemaakte zaak en God doet hem weg. Daar is ook niks aan te doen, God doet hem weg. En ik, ja, nou stop ik een hele poos, want zo is het. En wat daarna volgt is dat God een weg tot leven alsnog gebaand heeft, ons ingewijd heeft door zijn bloed. Dat is vooralsnog een weg die leidt zelfs tot in de hemel zelf. Dit is Hebreeën 10. En als je wil, kun je die weg gaan. Dat hoeft niet, maar je wordt opgeroepen om je vrijmoedigheid niet weg te werpen. Kortom, om de genade die God dan aanbiedt te aanvaarden. Dat is dus in tweede instantie. Want in eerste instantie is een mens een zondaar, heeft geen recht op leven. Maar God heeft door genade, door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, een weg bereid tot wel degelijk eeuwig leven, impliciet dus een nieuwe schepping. En dat kost niks. Maar je krijgt er alleen deel aan als je onderwerpt, dat is een zwaar woord, maar ik gebruik hem met opzet, als je onderwerpt aan het woord van God. U weet, God weet de staat de hoogvaardigen, die weten het allemaal beter, de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen, dat zijn gelovigen. Die zich onderwerpen. Zegt God dat? Oké, dan. Ja. Aan de nederigen geeft hij genade, heet het dan. En dat is het dan. En dat is inderdaad zwart-wit. Waaruit volgt, er is maar één zonde tot de dood. De vorige keer hebben we het daarover gehad, want ik heb u die schriftplaatsen genoemd, waar sprake is van zonde tot de dood, in de zin van zonde tegen de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat zou niet vergeven worden, staat er dan enzovoort. Maar dat is ook de enige uitzondering. En zonde tegen de Geest is niks anders dan ongeloof. Het afwijzen van het werk van de Geest. En daarmee dus van de Bijbel die door de Geest Gods is voortgebracht. Dan wel afwijzen van het werk van Christus zoals dat tot ons komt via de Geest. Dat is via het woord feitelijk in de praktijk en zo verder. Dat wordt niet vergeven. Om voor de hand liggende redenen. Dat een mens zich niet aan Gods wet of zo kan houden, dat is bekend. Dat wordt ook gedemonstreerd in de Bijbelse geschiedenis. Maar de weg naar zaligheid loopt niet via werken. In alle religies loopt de weg naar zaligheid of wat er voor door moet gaan via werken. In het christendom niet. Heb u dat nog? Daarna moet ik voor de volledigheid, anders heb je daar misschien een discussie over. Voor de volledigheid moet ik zeggen dat het begrip zaligheid in de Bijbel betrekking heeft op meer dan slechts wedergeboorte. Het heeft ook betrekking op, niet maar op het aanvaarden van de genade Gods, maar het leven daaruit vervolgens ook. En dat betekent dat zaligheid wel degelijk ook loon kent. En dat is loon naar werken inderdaad. Maar dan gaat het niet over de werken en goede bedoelingen van de natuurlijke mens. Maar gaat het over het werk dat de Heer zelf in ons bewerkstelligd heeft. En dat heet in de Bijbel, staat de vertaling, heet ook zaligheid. Past, het zijn niet echt twee dingen. Het ligt in elkaars verlengde. En daarom heet het, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. En daarom heet het dat geloof zonder werken dood is. Enzovoorts. Maar er zijn geen werken om in de hemel te komen of wedergeboren te worden. Want dat gaat niet langs die weg. Dat gaat alleen uit geloof. En daarna hebben wij de rest van ons leven, waarin wij geplaatst zijn onder het nieuwe verbond, als dienaren, nee, als kinderen Gods, als dienaren van God, als priesters van de Allerhoogste God en als krijgsknechten van God. En daar zullen wij loon voor ontvangen. Heb je dat nog? Uit geloof worden wij een dienstknecht van God. En de Heer roept de dienstknechten tot zich. Geeft ze een pond en zegt: doe de handeling totdat ik kom. En dan reken ik af. Heb u dat nog? Maar ze hoeven niet te werken om dienstknechten van God te worden. Maar degenen die dienstknechten zijn, die eerst zijn, krijgen dus bepaalde verantwoordelijkheden. Dat is gewoon het verhaal van een kind van God maakt deel uit van het lichaam van Christus en is daar een orgaan in. En dus heeft een gelovige als lid van het lichaam van Christus een functie in het werk Gods. En dus in dat lichaam van Christus. Dat is wat het is. En daar zal je wel degelijk loon voor ontvangen. Zo heet dat. Maar wedergeboorte als zodanig, dat is alleen een kwestie van kiezen. Dat heet in het Oude Testament al: kiest dan heden wie gij dienen zult. Zodat het betekent dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kiezer ligt, niet bij God. De verantwoordelijkheid van God is dat hij die weg tot zaligheid gemaakt heeft en dat hij het aanbiedt. Anders zouden we het niet weten. Heb je dat nog? Dus hij zegt: kies dan heden wie gij dienen zult. En met het, want de mens is een dienstknecht per definitie. Moet ergens voor leven. Al was het maar om de stikstof te bestrijden. Enzovoorts. Dan moet je wel je stofwisseling een beetje, vooral de CO2 moet je onder controle zien te houden. Met je, maar goed, laat maar zitten. Zoiets. Maar je moet ergens voor leven, dat doen mensen, om Zwarte Piet te vermoorden of zo. Ik vind het racistisch, Zwarte Piet vermoorden. Hè? Maar heb je er een die werk heeft? Nou ja, laat maar zitten. Ik moet sneller praten, want anders schieten me deze dingen te binnen. Maar goed, maar waar mensen allemaal voor vechten zijn, mensen die gaan elke dag op de A12 zitten, ik weet ook niet meer waarvoor het was. Omdat ze beter weer hebben met de vakantie of zo. Wat was het ook weer? Nou ja, ik weet het ook niet meer. Ik heb meeleid met die mensen. Hebben ze nou echt niks beters, niks zinnigers om hun leven mee te vullen? Wat zijn wij dan gezegend? Hè? Dat we iets beters hebben. Als er dan toch gevochten moet worden, gestreden moet worden. Dan hebben we een beter doel. En bovendien, het salaris is ook beter. Dus ja, ik heb er echt meelijden mee, ja. Ik vind het jammer, wat is dat toch van ellende. Maar ja, als je God niet wil kennen, waar kom je dan terecht? Heb je dat nog ook, broeder? Ik heb een beetje lange tijd heb ik niet hoeven spreken ergens. Dus dan s'avonds later zet ik de televisie aan. Om ook even de dag voor de televisie aan. En wat vind je dan? Films, en waar gaan ze over? Nou, we gaan die films over? Over het redden van de wereld. Ze zijn altijd de wereld aan het redden. Of de aarde aan het redden. Er komen altijd aliens of zoiets. Komen soms in de vorm van spinnen. Of wat was het ook weer, vlooien. En we hebben sharks hebben we ook al gehad. Haaien, want de wereld gaat naar de haaien of zo. Binnenkort komt het een met Filistijnen. Dan gaat de wereld naar de Filistijnen. Maar goed, wat. En ze komen de wereld redden allemaal. Jongen. Ik zit die films nooit uit. Ik kan er niet tegen. Een poosje vind ik het leuk. Maar dan krijg je allemaal die stomme computerplaatjes. Zodat waar je naar kijkt is sowieso onecht. Het is niet alleen verzonnen. Maar zelfs de beelden die je ziet hebben nooit bestaan, zal ik maar zeggen. Ik vind het echt erg. Er zit aan mijn leeftijdszuster. Ik word een oude man. Ik zie u denken. Ja. oude mannen gepraat. Ja, dat is het ook. Maar ik vind het ook wel zielig. Is er nou niks zinnigers? Huh? Nou ja, blijkbaar.
Dus de
E-team vond ik altijd leuk. Ja, schieten met bloemkolen enzovoort. Dat vond ik leuk. En je weet bovendien dat het goed afloopt van tevoren. En dat zijn aardige mensen, maar voor de rest. En dan had je nog echte plaatjes bij. En als er dan een jeep over de kop ging, ging er ook een jeep over de kop. Maar niet iets met virtueel, zal ik maar zeggen. Ik vind het allemaal niks, beste mensen. Ik vind het allemaal niks. Het is allemaal zulke onzin. Maar toch maar. En het is dan amusant, schijnt het. Toch maar. Maar het is de tragiek van de mens. Hij zoekt het verkeer. Hij denkt dat hij wat doen moet voor de wereld als zodanig. Dat hoeft hij niet. Heeft geen enkele zin. En de Heer zegt, kom er maar uit. Kom maar bij mij. En als je wat te doen wil hebben, oh ja, dan roept er iemand, nou dat hoeft niet, want God doet wat hij wil en de mens kan er niks aan toe doen of afdoen, want er staat in Prediker. Hebben ze gevonden, staat in Prediker. Dat is ook zo, er staat in Prediker. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar de aardigheid is dat God ons een plaats geeft in zijn werk. Uit zijn genade. Zoals de apostel Paulus, die zegt, mij is die genade gegeven om onder de heidenen, ik roep maar wat, hè, om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Efeze 3. Of naar de genade die mij gegeven is, zijn apostelschap, zeg ik in ieder die onder u is dat, enzovoorts. God geeft ons genade om betrokken te zijn in wat hij doet. Maar wat hij doet gaat gewoon door. Hij verzamelt zich een gemeente uit de heidenen voor zijn naam. En er staan kennelijk data voor, want het heet tot bestemde tijd enzovoorts. God doet dat. En wat kan je nou beter hebben dan betrokken te zijn in een werk dat wel degelijk resultaat heeft? Zie? En dat is waar wij toe worden opgeroepen. En we worden vooral ook opgeroepen om dan dus dat andere, waarvan we allemaal zo zonder de Bijbel ook al weten dat het wellicht zin heeft, dat we daar ons niet in zouden verliezen. Want het gaat niet werken. Je kan je inspannen om de oorlog uit de wereld uit te bannen. Gaat je echt niet lukken. De wereld wordt bevolkt door een stelletje misdadigers. In sommige gevallen omhoog, omdat ze goede ellebogen hebben enzovoorts. En die maken dus de dienst uit. En zodra ze de kans zien, dan vallen ze het buurland binnen. Toch? En als ze die kans niet zien, dan werken ze eraan om die kansen te creëren. Het is net voetbal. Wat zei ik? Ik zei, oorlog is net voetbal. Vrij naar Rinus dus, hè. Ja, maar die zei het andersom. Maar zo zit het leven in elkaar. Ik hoorde, ik weet niet wanneer ik dat hoorde, hoorde ik al voorbij komen. Ja, nou is het gedonderd in het Midden-Oosten enzovoort. En is het gedonderd in Oekraïne enzovoort. En het zou maar zo kunnen dat nu ineens de Chinezen denken. Zullen we eens een paar boten sturen naar, hoe heet het ook alweer, Formosa, hoe heet het ook alweer, het eiland, naar de... Ontschiet me daar. Hè? Wie?
Taiwan.
Ja, precies, ja.
Ik al
dat je zo. Nee, ik bedoel het eiland voor de Chinezen. De kust, dat heette, in mijn jeugd heette dat Formosa. Ik heb goed opgelet wat hij tegenwoordig anders, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar zo van, ja, als je die lui de kans geeft, doen ze dat ook. Dat zijn criminelen. Alleen, men heeft het over oorlogsrecht. En je kan zelfs oorlog voeren en dan ook nog oorlogsmisdaden begaan. Alsof niet de hele oorlog een misdaad zou zijn. Enzovoort. Ik kan die dingen echt met geen mogelijkheid thuisbrengen. En wat wij in het gewone leven niet mogen, dat is internationale politiek. En waarvoor wij de bak in gaan, doen ze op een hoger niveau en ze worden ervoor betaald. Toch? Ja. Nou, enzovoort. Maar dat is de wereld. Wou je daar wat aan veranderen, wat aan verbeteren? Na al die duizenden jaren, die wij in ieder geval kennen, wij rekenen iets van de 6000 jaar vanaf Adam, anderen rekenen nog veel langere tijd. Wou je daar wat aan veranderen? Kom op, zeg. Maar het hoeft ook niet. En dat is een bevrijdende boodschap. Dat schip vergaat. Maar je kan eruit. Desnoods loop je over het water. Toch? Maar alle 276, hoeveel waren het er? 276? Dat zei Paulus, het schip gaat vergaan, maar maak je geen zorgen. We komen allemaal veilig aan de wal. Nou ja, zo is het dus. Dat is de wereld. En voor de rest moeten we vertrouwen op iets wat je vanuit de wereld niet kunt bedenken. Dat is lopen over water. Oh, het kan ook anders. Je moet hier deze weg heen, je zondert je af, je neemt niet de normale route, je slaat rechtsaf en dan kom je vanzelf aan het strand bij Nouweiba en dan kun je niet verder. En dan zegt de Heer tegen Mozes, wat sta je daar nou? Ga verder, strek je staf uit over het water en de wateren wijken en dan lopen ze doorheen. Dat kan niet, maar het gebeurde wel. En daarna gebeurde het nog een paar keer natuurlijk. Heb je dat? Dat is. Ja, dat is Bijbelse boodschap. Dat is een route, een levensdoel en daarmee levensvulling. Die een mens zelf niet kan bedenken, maar die wel degelijk realiteit is, omdat die het resultaat is van het werk Gods in het verleden en in het heden. En in een ieder van ons individueel. Was de bedoeling. En dat alles moet leiden tot de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar in ieder geval moet leiden voor ons naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Zie? Nou, dan neem ik weer een draad op in 1 Johannes 5, vers 18. Wij weten. Dat heet, ik weet en ben verzekerd. Maar die is uit Romeinen 8. En dit is, wij weten dat een ieder die uit God geboren is. Bent u uit God geboren? De vraag kan anders gesteld worden. Hebt u hem aangenomen? Of het aangenomen? Kan ook. Hangt er vanaf hoe je Johannes 1 vers 12 of zo leest. Waar staat zoveel die hem aangenomen hebben? Want hij zei net dat de wereld hem of het woord, niet gekend heeft. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, vanuit oud-testamentische tijd overigens, heeft hij toen het recht, macht gegeven om kind van God te worden. Maar zoveel hem aangenomen hebben, enzovoorts. Heeft hij het recht gegeven, kind van God? Zoveel, er staat erachter, zoveel die in zijn naam geloven. En die uit God geboren zijn. Staat erbij. Dus het is drie keer hetzelfde. Hem aangenomen, geloven, uit God geboren. Dus de vraag is, bent u uit God geboren? Nou, als je hem gelooft, in hem gelooft, als je hem aangenomen hebt dus, bent u uit God geboren. Toen zei iemand, daar heb ik niks van gemerkt dat ik uit God geboren ben. Dan zeg ik, nou, weet je nog hoe je eerste geboorte was? Heb je daar wat van gemerkt? Toen je na 9 maanden, toen die wateren braken, daar heb je toch ook niks van gemerkt? Nou ja, dat bedoel ik. Dat hoef je ook niet te merken. Maar achteraf kun je het wel constateren. Wat moet gebeurd zijn? En voor ons als kinderen God stellen we dat ook achteraf. Dat moet gebeurd zijn. Hoe dan ook. Want ja, dat woord doet zijn werk in ons, als we ons daar vervolgens ook mee voeden, enzovoorts. Zie? Nou ja, wij weten dat een ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Want wat uit God geboren is, dat mist niks. Daar is het missen, want zonde is missen, dat is er niet meer. Dat gaat de goede kant op, om zo te zeggen. En dus staat er, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf. En het zich bewaren betekent in de praktijk, en de boze vat hem niet. Want de boze is degene die die wereld regeert. En we hebben er allemaal mee te maken, zeker als kinderen gods. We hebben te maken met dank aan Da Costa, Isaac Da Costa. We hebben te maken met de tijdgeest. Wat voor een ding dat maar wezen mogen. De tijdgeest. Dat is een mooi woord, vind ik persoonlijk. Want geest wil zeggen, je kan het niet zien, je kan het niet tasten. Maar het is er wel. Want zodra je zegt, ja, dat is de publieke opinie. Dat zijn de opvattingen, de filosofie die in de mode is. Jawel, maar tijdgeest, dat is het woord. U weet, Da Costa schreef een beroemd stuk met zijn bezwaren tegen de geest deze eeuw. De tijdgeest. Ik geloof dat ik het wel eens gepubliceerd heb in de Circulaire, als ik me goed herinner. Kreeg ik nogal wat reacties op, omdat het stuk natuurlijk 200 jaar oud is. Maar vooruit, 150, maar daar ergens daartussenin. De tijdgeest. Ja, daar krijgen we altijd mee van doen. Ik bedoel, als je dan al niet naar die films wil kijken waar de wereld gered wordt, dan kom je terecht bij David Attenborough. Dat wil zeggen over de natuur en alles. En je hebt hem nog maar een paar seconden aanstaan en dan heb je het woord evolutie alweer. Hè? U begrijpt, ik ben geen fan van David Attenborough. Ze hadden die man ook niet David moeten noemen, want ik heb hem niet lief. Ik vind het een volstrekte volstrekt die charlatan met zijn verhalen. Wat een onzin kraamt die man uit. He? Nee, ik hou van natuurfilms. Ik kan er echt uren naar kijken. Ik meen het serieus. Maar als je dan die Attenborough, jongen. En nog voor de eeuw ook, hè. Jongen, wat een onnozelheid. Wat een domheid, enzovoort. Ja, en dus wat een ongeloof. Want de man had echt wel beter kunnen weten. Maar dat is in de wereld, dat is met alles zo. Hè? Heb u dat nou ook? Dat moet het niet vertellen eigenlijk. Maar ik ga wel door dan. Heb u dat nou ook? Dat men probeert onze economie op poten te houden. Men maakt zich zorgen over de economie. En dan moet er weer van alles geregeld worden om wat erin misgaat. En de armen worden weer armer en de rijken worden weer rijker. En dan moet er weer geschoven worden enzovoort. Maar waarom lossen ze gewoon het probleem niet op? Omdat ze het niet onder ogen willen zien, want daar hebben ze geen belang bij. Want het enige echte probleem is natuurlijk dat voor geld lenen rente betaald moet worden. Dat is het enige echte probleem. Dat kan niet. Dat moet iemand anders ophoesten. Want geld groeit niet. Het is niet voor niks dat in sommige religies en onder de Mosaïsche wet ook, dat het ook streng verboden is. Het wordt gelijkgesteld met moord. En daar hebben we weer allerlei regels op gevonden, ook in de islam, onder de islam, en ook in het jodendom trouwens. Allerlei trucs voor bedacht dat je, dan heet het niet rente, maar heet het anders, maar dan langs de omweg rekenen ze het toch. Maar daarom heb je die problemen die ik nou net schetste. Ik kan er wel mee leven, dat is het punt niet. En ik kan u ook wel uitleggen hoe dat dan toch wel weer uitwerkt op een of andere wijze. Want ja, mensen moeten nog eenmaal in leven blijven. Dus er wordt wel weer wat geregeld. In de eerste plaats door inflatie. Heb je hard nodig om het systeem in stand te houden. Wat eigenlijk diefstal is. Maar het probleem wordt niet opgelost. En dat is gewoon omdat mensen er belang bij hebben dat het probleem blijft bestaan. Omdat ze er beter van worden. Zo werkt dat, maar het heeft met rechtvaardigheid niks meer van doen. Heb u dat? Mocht u nou denken dat ik dan dus een socialist ben omdat ik wat bezwaar aanteken tegen kapitalisme, moet ik u zeggen, zal ik u dan eens vertellen wat er allemaal misgaat in een socialistische samenleving of economisch systeem? Dan neem je de mensen hun verantwoordelijkheid af, dan komt er helemaal niks meer van terecht. Wees blij dat er nog mogelijkheden zijn dat iemand initiatieven neemt en iets ontwikkelt. Toch? Wat je ook bedenkt, de mens deugt niet. Dat is het probleem. En het enige wat wij daar tegenover kunnen stellen, want dan zeg maar, je kan kritiek hebben, maar dan moet je een oplossing bieden. De enige echte oplossing is geloof in de Heer Jezus Christus en leef daaruit. Maar daarmee onttrek je dus aan de eeuw deze wereld, de God deze eeuw, de overste van deze wereld, de overste van de macht en de lucht, enzovoorts. Omdat we ons dan leven onder het nieuwe verbond en daar heerst niet wet, maar daar heerst genade. En dat kan alleen onder wedergeboren mensen. Die erkennen dat ze alles kwijt zijn, dat ze erkennen dat ze geen rechten kunnen laten gelden, dat zij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. En vanuit die positie, dat is buiten de legerplaats enzovoort, daar ziet de wereld er ineens heel anders uit. Daar zou je dus een andere samenleving van krijgen. Niet dat ik het propageer, want echt niet. De prediking van het evangelie heeft niet dit doel, vooralsnog. De prediking van het evangelie heeft als doel de verzameling uit de wereld van een volk voor zijn naam, heet dat. De gemeente. En wat ik net schilderde, ja, dat is een problematiek die aangepakt zal worden, als ik het zo eens mag zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Maar zelfs dan zal blijken dat de mens niet deugt. Dat het niet maar een kwestie is van wetten en regels en iets dergelijks. Maar dat het een kwestie is van de mens in zijn wezen een zondaar is. Want dat is dan het verhaal. En dat leidt dan, na vervolgens iets als 1000 jaren, leidt dat tot de jongste dag. En daarmee de verdwijning definitief van deze al de schepping als zodanig. Zie? Maar voor God zijn wij als gelovigen nu reeds een nieuwe schepping. Dat staat zwart op wit bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5. Maar als dat zo is, dan wie in Christus is, een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Nee, niet Michel van der Plas. Die heette trouwens niet eens zo, kwam ik laatst achter. Het was een schuilnaam. Maar dat was de schrijver van dat lied, Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Dat is wel zo, maar het gaat voorbij aan, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepsel, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Mag dan voor de wereld nog toekomst zijn? Dat zei Petrus ook. Maar voor ons als gelovigen is dat de realiteit. Wij zijn reeds een nieuwe schepping in Christus. In ieder geval, God ziet ons zo en hij behandelt ons zo. Heb je dat? En vandaar dat er staat, maar dat lezen wij nou ook niet voor het eerst, in vers 18, wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En ogenblikkelijk ontstaat dan het argument, ja, maar ik ben wel uit God geboren, maar ik zondig nog wel hoor. He? Dan vraag ik, bent u er blij mee? Is het leuk? He? Stel je voor dat er niet gezondigd werd, waar moeten ze dan films over maken die ons nog boeien? Want het zijn natuurlijk, als het niet films zijn om de wereld te redden, zijn het van die, hoe noemen ze dat ook alweer, zijn van die detectives, van die politiedingen, waar ze dan moeten uitzoeken wie er nou weer een moord gepleegd heeft. Hè? Weet u wel. En dat doen ze dan doordat ze met elkaar staan te praten. De een zegt dit en de ander zegt dat. En dan worden ze uitgestuurd, dan moeten ze hier achter. Stel je voor dat er geen moorden meer gepleegd worden. Wat moet je dan met Miss Marple enzovoorts? Hè? Die kom je dan ook niet meer tegen. En dan weet je die Fransman ook weer, inspecteur, weet ik veel. Ja, enzovoorts. En wat moet je dan met moord in de Orient Express als er geen moorden meer gepleegd worden? Zal ik maar zeggen, dat is toch niet leuk meer? Het is ons amusement. De misdaad. En als er dan in het echt wat gebeurt... Ja, dan schreven we moord en brand. Hoe dat zit met de beveiliging en de commissie. En hebben ze dat niet zien aankomen. Had je toch kunnen weten, had je wat aan moeten doen. En ze moesten hem opsluiten. De politie moest er naar kijken. Wat het allemaal was. Allemaal. En dan denk ik altijd, ja, hadden ze maar een film gemaakt. Dan hadden we weer amusement. Dan toch. Wij leven in een rare wereld. Compleet misjochen. Toch? Ik neem het ook niet serieus. Wat we serieus moeten nemen is dit. Wat wij weten. Wij weten dat dat nieuwe leven alleen voor God bestaat. En dat zondigt niet. Kom er niet aan met te zeggen van ja, maar ik heb dit of dat gedaan. Nou ben ik de band met God kwijt. Nou is mijn relatie met God verstoord. Ja, als je ontrouw bent geweest aan uw dienst aan God, kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Ik kan me daar nog iets bij voorstellen. Maar mijn Bijbel zegt dat wij weten dat niets ons kan scheiden van God enzovoorts. Nog dood, nog leven, nog zus of zo, nog dit of dat. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Het slot van de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Hebben jullie nog? En daar leven wij uit. Het telt gewoon voor God niet. Wat wij weten is dat wij vers 19 uit God zijn. En ik kan de klemtoon ook even verleggen. Wij weten dat wij uit God zijn. En bij nader inzien moet je die klemtoon ook maar leggen bij vers 18. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld ligt in de boze. Daarmee ook het boze. Maar het is iemand, hè? Want er zijn er maar twee. Vandaar, kies dan heden wie gij dienen zult. De mens, naar Bijbelse maatstaven, is per definitie een dienaar, een dienstknecht. Hij moet iets hebben om voor te leven. En in plaats van te kiezen om Zwarte Piet eruit te schoppen, zou je beter kiezen om de Heer te dienen. En als je dat niet doet, dien je de duivel. Dien je deze oude schepping die van God los is, die God ook losgelaten heeft. Dien je de oude mensheid waarvan God zegt, die zijn allemaal dood, want ik ben voor hen gestorven, dus zijn ze allemaal dood. Heeft geen enkele zin. Het is de duivel die ons wil bezighouden met aardse dingen die wij dan zouden bedenken. Maar, zegt Filippenzen, dan ben je een vijand van het kruis van Christus. Heb je dat nog? Zwart-wit. Of er ook grijs tinten bestaan hier. Ach, misschien wel, maar ik verdiep me daar ook liever niet in. Want dan vraag je over of er een compromis mogelijk is enzovoort. Daar moet je helemaal niet aan denken, aan die dingen. Wordt het later voor wat het is. Zie? De hele wereld ligt in het boze. Dat is van belang, want soms komen ze ons vertellen dat ergens iemand niet te vertrouwen is, of dat een of andere iemand die macht heeft in de wereld, politiek of economisch, dat het een samenzwering is enzovoort, en dat het van de duivel is enzovoort. Ik moet u zeggen, dat is geen nieuws. Of het waar is. Ja, het is waar. Ik weet er niks van, maar het is waar. Ja, het is waar. Dat is heel de wereld. En hoe de duivel dat doet, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel waar hij op uit is. Hij is erop uit om ons onbekwaam te maken voor de dienst aan God. Dat wil zeggen, hij is erop uit om de mens te verhinderen te komen tot geloof in het evangelie onze zaligheid, namelijk het woord der waarheid. En mocht hij dat niet kunnen, en wij toch tot geloof zijn gekomen en dus wedergeboren tot een levende hoop, dan probeert hij ons zodanig bezig te houden met aardse dingen die geen enkele betekenis hebben op termijn, dat wij niet toekomen aan de trouw aan het woord van God en daarmee niet toekomen aan het ons voeden met dit levende, eeuwig blijvende woord van God enzovoort. Dan blijven wij dus kinderen in het geloof. Heb u dat? En het voorbeeld wat ik heb is dit. Ik heb nou toch verklapt dat ik wel eens naar de televisie kijk. Nou goed, dan kijk ik dus ook wel eens naar... Want het komt voorbij, hè, tussen de reclames door komt dat dan wel voorbij. Dan krijg je ineens christelijke programma's. Die hebben een verkondigende functie of wat dan ook. En dan kijk je naar NCV, KRO. Maar dat blijkt dan een boeddhistisch programma te zijn. Dat is nog tot daar aan toe. Maar dan kijk je naar EO-NCV. Nee, dat is niet zo. Hè. Dat heet niet zo. Hè. Dat heet VPRO-NCV. Wat was het? KRO-NCV? Weet ik het. Oh, en Evangelische Omroep. En wat krijg je dan? Mensen met een specifiek godsdienstig programma. En waar gaat het over? Waar gaat het altijd over? Nou, niet over God. Niet over Christus. Die al helemaal niet. Waar gaat het over? Over de mens. Over mij. Over... En dan zitten ze elkaar te interviewen, want je moet toch een beetje een praatje hebben. En dan praten wat heen en weer. Dat schijnt te moeten. Staat in het draaiboek ook. Staan de vragen al in. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dan... En wat ging er door je heen? En hoe heb je dat dan beleefd? En hoe heb je dat dan verwerkt? En hoe was dat dan? Hebben ze... Enzovoort. Want dan was er iemand weer doodziek geweest of zoiets. Of veelal natuurlijk ook dat familieleden of wat dan ook om het leven zijn gekomen enzovoort. En was je toen God niet helemaal kwijt? Nou, niet helemaal, maar ik was wel erg teleurgesteld in God. Want ja, men verwacht van God dat hij aan de touwtjes trekt. Zo ben ik toch begonnen dus straks. Ze hebben dat God aan de touwtjes trekt enzovoort. En heeft God zeker aan het verkeerde touwtje getrokken. Of in ieder geval te laat getrokken of te vroeg, weet ik het. Maar zoiets. En dan is men teleurgesteld in God. Wie heeft dan bedacht dat God zich daarmee bezig zou moeten houden? Zo iemand zouden ze voor de rechter moeten brengen. Wie dat bedacht heeft. Is nou niet meer te achterhalen, want het is al duizenden jaren zo. Toch? Maar in de Bijbel staat het niet. Dat is niet wat we van God verwachten. Wat we van God verwachten is dat hij ons redt uit de vergankelijkheid van deze wereld. Het probleem van de mens is dat hij strijdt om het bestaan. Dat hij hard moet werken en vechten om in leven te blijven hier. En dan moet je insmeren met anti-rimpelcreme, weet u wel. Maar goed, dat soort dingen. Ik drijf er de spot mee. Maar kijk, het is natuurlijk veel ernstiger dan de woorden die ik gebruik. Maar daar ga ik liever niet op in. Want dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Maar het is een strijd om hier in leven te blijven. En op voorhand staat vast dat we het niet gaan redden. Maakt op mij ook geen indruk als iemand tegen me zegt van, ja, maar dit of dat is slecht voor je. Want dat is eigenlijk vergif, mag je niet nemen enzovoort. Dan denk ik, ja, slecht voor me. Ik heb toch niks te verliezen. U wel? We overleven het toch niet. Het hele leven is levensgevaarlijk. En als je het wil ontwijken, moet je niks doen. Maar daar ga je pas echt van dood, hoor. Van niks doen. Daarom moeten we allemaal naar de sportschool en zo. We moeten in beweging blijven. Nou ja, alsof dat ongevaarlijk is. Toch? Leg je er nou bij neer dat dat zo is? Zie? En wat heb je te verliezen? Wij komen tot geloof in hem die voor ons gestorven is. Met als gevolg dat wij dit leven al afgelegd hebben en we hebben dat erkend ook nog. En daarna leven we uit wat God ons geeft, die ons wel degelijk beloofd heeft dat hij alle dingen zou doen meewerken. Ten goede. Hetgeen toch alleen maar wat betekent als het gaat over dingen die helemaal niet goed zijn. Want dat goede dingen medewerken ten goede is wartaal. Toch? Hoezo belooft hij dat? Nee, het gaat erom dat hij gebruik maakt van wat er in onze levens gebeurt enzovoort, en dat hij dat ten goede weet te gebruiken. Per slot, het is gewoon het oude beginsel van wij leven, er gebeurt in ons leven van alles, al of niet zelf gekozen, maar wij leren ervan. Toch? Nou, dat is wat de Heer zegt. Je leert ervan en daarna wordt het door de Heer gebruikt. Hoe precies? Ja, dat hoef ik ook niet te weten. De Heer doet dat. Hoef ik me ook niet in te verdiepen. De essentie van onze roeping is dat wij uit God zijn en de gehele wereld ligt in het boze. Ik lees het nu maar precies zoals het staat. Dat betekent dus dat wij daarna staan, dat wij deel uitmaken van een andere wereld, dat wij niet liggen in het boze en dat wij dus ondergeschikt zijn aan de Heer en aan zijn woord. Het is gewoon eigenlijk wat door Paulus in Romeinen 5, het laatste deel, het tweede deel van het hoofdstuk, uiteengezet wordt. Waarbij de gedachte is van nature zijn wij Adamieten, zijn wij dragers van het leven van Adam met de daarbij behorende vloek. En door wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan Christus, aan het leven van Christus. Daarom heten wij christenen in plaats van Adamieten. Ja, en dat leven van Christus in ons, dat is eeuwig leven. En dat is het enige wat voor God telt. God zij dank. Per slot, als hij de zonde der wereld weggenomen heeft, betekent het dat die zonden niet worden toegerekend. Dat staat er trouwens ook, zwart op wit. En dat betekent ook dat voor zover wij in relatie staan tot de schepper van hemel en aarde, berust dat op de genade die God ons toebedeeld heeft in de persoon en het werk van Jezus Christus. En niets kan ons daarvan scheiden. En ja, inderdaad, daar mogen wij zijn. U mag er zijn. Ja, van de Heer. Sterker nog, God geeft ons als gelovigen aan Christus. Hij stelt ons onder zijn hoede, zo heet dat. En daar heb je dan het verhaal van de goede herder en zijn schapen. Hij heeft echt alleen betrekking op wedergeboren mensen. Die schapen zijn van de kudde waarvan Christus de herder is. En in andere termen, maar het zijn ook metaforen, wij maken deel uit van een priesterlijk volk waarvan hij de hoge priester is. En daarmee de overste herder volgens de woorden uit de Hebreeënbrief. Hebben u dat nog? U mag er een poos over nadenken. En wij gaan nu de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hier mochten zijn rondom uw woord, om dat woord te horen. Om ons daarmee te voeden, dat woord waardoor u ons hebt wedergeboren, als zaad der wedergeboorte, tot een levende hoop. Dat woord ook waarmee we ons mogen voeden, opdat we mogen opwassen in kennis en in genade en in geloof, om tot zonen te worden gesteld, want daartoe hebt u ons geroepen, zegt uw woord. En we danken u voor deze woorden die ons zwart-wit duidelijk maken dat heel deze wereld onverbeterlijk is. En dat u ons niet in de wereld uitzendt om daar enige verandering in aan te brengen, maar integendeel, u hebt ons gesteld tot licht der wereld. Namelijk om mensen op te roepen, om buiten de legerplaats te gaan, om die oude wereld, dat zinkende schip, te verlaten en om te komen tot u. Buiten de legerplaats weliswaar, en smaadheid dragend weliswaar, maar geroepen tot heerlijkheid in de toekomst. En we danken u voor die rijkdom van uw genade, waardoor wij daarna mogen uitzien. Waardoor wij daadwerkelijk een zalige en een levende hoop hebben op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, maar in het bijzonder op de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u daaruit te mogen leven. Niet te vertrouwen op onze eigen verdiensten, ons kunnen, ons kennen, maar in tegendeel te vertrouwen op wat u reeds in het verleden tot stand gebracht hebt in de dood en opstanding van onze verlosser. Daarom, vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.